Dit is een podcast van EOS en Mondriaan. Techniek Innovatiehuis. Dit is Talk of the Tin. De podcastserie van het Techniek Innovatiehuis, waarin we je in ongeveer 30 minuten proberen bij te praten over alles. Nou ja, bijna alles. Als het gaat om innovatie in techniek en ICT binnen het mbo-onderwijs. De maatschappij verwacht steeds meer van maakbedrijven dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan het duurzaam produceren en remanufacturing. Bouwen aan een circulaire economie met maximaal hergebruik en een minimale ecologische voetafdruk wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook voor het omzetten van gegevens in toegankelijke informatie. Want daar gaan we het over hebben vandaag in deze Talk of the Tin vanuit de Beta Factory in Delft. En we doen dat praten met Jenny Koenen. Zij is lector Smart Sustainable Manufacturing bij de Haagse Hogeschool. We doen dat met Rufus Vraanje. Hij heeft ook al zo'n prachtige titel. Principal Lecturer Megatronics, ook bij de Haagse Hogeschool. En Dennis Koeman, die heeft de langste introductie volgens mij. Projectdocent en coördinator van het derde en vierde leerjaar van de School voor Technologie en Engineering, locatie Delft. En wat wel grappig is, je bent ook nog een oud student van Rufus.
Ja, klopt. Toen ik voordat ik leraar werd, was ik student mechatronica hier op de Haagse. Dan heb ik nog les gehad van Rufus.
Ja, en het was in jouw eerste jaar dat je les gaf.
Sterker nog, dat was zelfs de eerste lichting van de opleiding mechatronica.
Ja, oké. Okay.
En ik kan me nog goed herinneren elke opleiding heeft ook een opleidingscommissie waarin docenten en studenten zeg maar met elkaar ook in gesprek gaan, ook over de kwaliteit van de opleiding. En Dennis was de trekker daarvan, hè, de voorzitter van de eerste OC van onze opleiding.
Hey, dat is natuurlijk een hele mooie, serieuze introductie. Maar eigenlijk, Rufus, willen we even iets smeuïgs hebben over... was hij altijd op tijd? Was het een goede leerling? Of was het echt een draak van een leerling?
Nou, laat ik het kort houden. Hij was niet de eerste afstudeerder. Maar hij heeft
niet
wel...
de laatste.
Zeker niet.
Goed zo. Heb jij nog andersom iets smeuïgs wat je kwijt wilt, Dennis? Of zeg je van, nou, laten we gewoon beginnen?
Laten we gewoon beginnen.
Goed zo. Oké, data-driven, duurzaam in manufacturing. Ik begin even bij jou, Jenny. Kun je even voor, want we proberen een beetje een toegankelijke podcast te maken natuurlijk, voor onze collega's binnen het onderwijs. Dus ook voor de mensen die eigenlijk nog nauwelijks iets weten of kennen over het begrip data-driven, duurzaam in manufacturing. Even heel kort voor de leek, wat is dat?
Hoe ver wil je dat ik hem uitsplit, zeg maar? Manufacturing, dat
hoe ver jij wil? Jij bent de expert.
Precies. Nou, dan beginnen we even met gewoon een stukjes. Jij zei al, een mooie titel, Smart Sustainable Manufacturing. Manufacturing gaat in principe gewoon over de maakindustrie, maar wij zitten vooral over discreet, dus enkel stuks. Producten die niet in batches, maar in processen gemaakt worden. Dat is onze tak van sport. En dan de spullen die echt geassembleerd worden. Dus dat is het stukje manufacturing.
Ja.
Dan het sustainable manufacturing, ofwel duurzaam, wat ook al in dat data-driven duurzaam naar voren kwam. Dat is onze toekomst. Dus vandaar dat die er ook in zit. En het smart staat eigenlijk voor slim en gedigitaliseerd. Dus, en als we het over gedigitaliseerd hebben, dan hebben we het heel erg over data-gedreven processen. Dus daar komen die smart sustainable manufacturing en die data-driven duurzaam, dat lijkt dus wel erg veel op elkaar. Waarom hebben we nou zo'n lelijke naam voor zo'n event met Engels en Nederlands door elkaar?
Ja.
Nou, dat had allerlei redenen, maar eigenlijk hadden we zin in een feestje. Dat was de eerste aanleiding. Ja. Want we hebben hier een remanufacturing lab en dat bestaat inmiddels dikke jaar. En daar wilden we graag iets feestelijks omheen organiseren. Dus vandaar de sterke wens om hier een mooi event neer te zetten. Dat wilden we graag koppelen aan de masterclass samen met... Digital Operations Center, dus samen met ROC Mondriaan. Want die wilden graag een masterclass rondom data en data security. Dus daar hadden we het eerste stukje al te pakken. En omdat we toen toch lekker bezig waren, hebben we er nog een aantal andere bijeenkomsten aan gekoppeld. Waaronder een consortiumbijeenkomst van een project dat Rufus aan het doen is. Wat heel erg gericht is op het digitaliseren van MKB-bedrijven. En als we die bedrijven hier toch dan allemaal hebben, en als ze allemaal ons lab komen bekijken, en als we het gaan hebben over die data, dan willen we ook graag met ze in gesprek over hoe we die data kunnen gebruiken om de industrie duurzamer te maken.
Ja. Want jullie hebben dan dat feestje, zoals je het zelf noemt, dat is aanstaande woensdag, de 28e.
Ja.
Mensen kunnen zich nog steeds aanmelden, volgens mij.
Absoluut.
Ja. Dus dat kan je straks nog eventjes het webadres en dergelijke kan je noemen. Ik kan nog even lekker pluggen, zodat zoveel mogelijk mensen komen. Maar wat is nou, Rufus, die vraag stel ik dan eventjes aan jou. Wat is nou dat belangrijke onderdeel, of het misschien wel het belangrijkste onderdeel in dat data-driven?
Nou, ik denk, je wil eigenlijk steeds zicht hebben op de actuele stand van je productie en van je producten. Dus dat is echt iets wat je gaat helpen om zowel tijdens als ook achteraf, zeg maar, goed je processen te kunnen analyseren. Dat is denk ik één belangrijk ding. En een andere wat ook natuurlijk is, er is ook gewoon wetgeving wat er aan het komen is. Voornamelijk vanuit de Europese Unie. Wat steeds meer ook aangeeft van hoe producten samengesteld zijn. Hoe je ook een product weer kan reviseren of kan repareren. Of de right to repair zit er bijvoorbeeld ook in. Die twee dingen die kunnen, de zogenaamde productpaspoort. En die twee dingen gaan heel goed hand in hand. Dus je moet eigenlijk digitaal vastleggen hoe je product eruit ziet. Maar ook je processen wil je ook digitaal steeds kunnen monitoren. Om zowel je producten als je processen, zeg maar, te kunnen gaan optimaliseren. Mm. En ja, dat is uiteindelijk ook resulteert ook in een duurzamer productieproces en een duurzamer product dus.
Ja. Binnen ROC Mondriaan richten wij ons natuurlijk op de mbo-student. Jullie binnen de Haagse Hogeschool natuurlijk op de hbo-student. Dennis, wat is voor jou het wezenlijke verschil tussen de mbo-student van ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool hbo-studenten waar je hiermee te maken hebt?
Dat is een moeilijke vraag.
Ja.
Zeker. Ik denk dat voor het hbo vooral belangrijk is om, wat ook in het lectoraat zit, het onderzoek te doen naar in welke nieuwe toepassingen zijn er nou binnen dit vakgebied? Wat is nou mogelijk op technologisch vlak om die duurzaamheid inzichtelijker te maken en daarmee dus ook te kunnen sturen? En ik denk dat voor ons als mbo dan heel belangrijk is om aangesloten te blijven bij die ontwikkeling en ook te kijken van op welk moment is die technologie nou rijp genoeg om ook in te voeren bij onze mbo'ers? Want ze gaan misschien niet ontwikkelen, zeker niet allemaal, misschien een aantal. Maar ze gaan er zeker wel mee in aanraking komen. We zien ook dat onze dossiers, die worden door de landelijke overheid vastgesteld door de SBB, zien we ook dat duurzaamheid, circulariteit ook onderwerpen zijn die steeds meer terugkomen in de nieuwe dossiers. Dus daar moeten we wel zeker iets mee.
Ja, want het is ook echt een vraag uit de markt dat jullie als onderwijsinstellingen daarmee bezig zijn? Of heb je zoiets van, we willen eigenlijk daarin een beetje voorop lopen en de markt daar meer klaar voor maken met onze studenten? Hoe werkt dat?
Ja, het is vooral het laatste. Maar dat wil niet zeggen dat er geen bedrijven zijn die hier nog niet mee bezig zijn. Maar dat is wel een minderheid. En de meerderheid die zegt, dat is eigenlijk best wel veel wat er nu op ons afkomt. Zorgen jullie wel dat de nieuwe lichtingen daar klaar voor zijn? Ja, zeg maar zo op die manier gaat dat meer. Dus we proberen zeker een beetje voorop te lopen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen bedrijven zijn die ons al hele concrete vragen stellen. Van, kun je hiermee helpen? Dat is ook de aanleiding van het Remanufacturing Lab. Daar zie je echt gewoon een aantal projecten die voor bedrijven uitgevoerd worden. Die nu al heel erg bezig zijn met, wij noemen dat dan, dat het proces reversibel is. Dus dat je het zowel in elkaar kunt zetten, maar ook weer uit elkaar kunt halen.
Ja.
En dat doen wij niet alleen. Daar heeft ROC Mondriaan zelf recent ook een project mee gedaan met zo'n bedrijf. Want dat kunnen we prima op beide niveaus doen. Dus dat is wel erg leuk.
Ja. Maar is dat ook echt iets wat vaak bij bedrijven vandaan komt? Of worden de bedrijven ook een beetje daartoe gedwongen door de consument? Die eigenlijk steeds meer wil dat het duurzaam wordt. Dat we nadenken over... Ik had ooit eens een zakelijk contact in de circulaire economie. En die had het altijd over rentmeesterschap. Dat was voor hem een heel belangrijk thema. Dus wat laat je na voor de volgende generaties? Zijn wij als consument zo dwingend aan het worden naar het bedrijfsleven dat we hier wel iets mee moeten? Of komt het meer vanuit de bedrijven zelf?
De meeste bedrijven verwachten dat dit wel dwingender gaat worden. Maar ik moet me een beetje voorzichtig uitdrukken, want wij doen vooral projecten met bedrijven die meer business-to-business werken. Dus die hebben niet direct te maken met de consument.
Mm-hmm.
Maar dit gaat natuurlijk wel gewoon gebeuren. Want door die right to repair, dan zie je bijvoorbeeld in Frankrijk heb je al een verplicht repareerbaarheidslabel wat er aan het product zit. Wij kennen alleen maar het energielabel, maar in Frankrijk ken je al hoe repareerbaar is dit product.
Mm-hmm.
Ja, en als je dan een hele slechte score hebt, dan dat gaat je op een gegeven moment natuurlijk klanten kosten. Dus daar zie je wel al voorzichtige ontwikkelingen. En zo Nederland dat ook krijgt, dan zal dat hier ook wel gaan spelen, ongetwijfeld. En in de business-to-business markt is het sowieso hartstikke belangrijk. Want je moet gewoon aantonen dat je elk jaar dat je voetafdruk verlaagt als bedrijf. Dat is gewoon een regelgeving waar iedereen aan moet voldoen. Die repareerbaarheid, dat is ook gewoon, ook al zijn die labels er nog niet, dat wil niet zeggen dat het niet verplicht is. Dus die komt er ook aan. En dan waar Rufus net al naar verwees, die productpaspoorten, dat is een ander iets. Dus je moet gewoon zelf heel goed snappen hoe je product in elkaar zit en wat de voetafdruk ervan is.
Misschien nog een leuke toevoeging. We werken samen met een bedrijf wat Tiny Houses ontwikkelt. En dat is een bedrijf wat zo'n 5 jaar geleden, of misschien al langer, ontstaan is vanuit DU Delft. Bouwkunde, faculteit. Maar dat is ook een bedrijf wat heel erg zich richt op duurzaamheid. Enerzijds omdat zij daar zelf allemaal heel van overtuigd zijn van hey, dat is gewoon belangrijk voor in de toekomst. Maar ook omdat dat iets is waar ze hun orders op kunnen laten onderscheiden. Dus als zij wel een duurzame oplossing kunnen bieden en een concurrent niet. En financieel is dat vergelijkbaar. Dan kunnen zij op die manier orders binnenhalen.
Ja, en wat voor soort producten gaat het dan eigenlijk voor? Wat zijn nu de producten waar dit al vrij gebruikelijk is? Moet ik dan aan echt soort van technologische hardware denken? Of een wasmachine? Wat voor producten lenen zich daarvoor?
Dit voorbeeld was dan het voorbeeld van tiny houses. Of kleine huizen voor toeristen of voor vluchtelingen bijvoorbeeld. Ja. Maar ook werken ook samen met heel veel bedrijven in de metaalsector. Waarin het ook bijvoorbeeld heel belangrijk is om ook de reststromen goed te kunnen organiseren. En dan ook op het gebied van medische hulpmiddelen bijvoorbeeld.
Hm. Hey Dennis, en wat kunnen studenten en onze studenten nou leren van dit soort projecten?
Nou, ik denk dat het belangrijk is dat op het moment dat ze bezig zijn met duurzaamheid als centraal thema. En dan zeker circulariteit en het hergebruiken van materialen. Hè, wat heel belangrijk is binnen dit vakgebied. Ik kom ook bij best wel wat stagebedrijven. En dan zie ik ook bedrijven bezig met producten weer innemen. Producten uit elkaar halen, demonteren. Vaak wel handmatig, daar valt nog wel wat te winnen. Maar echt met het uitgangspunt. Niet alleen de duurzame gedachte, wat ook heel belangrijk is voor de planeet, maar ook gewoon direct voor de portemonnee. Want spullen die je hergebruikt zijn over het algemeen minder duur. Je kan het refurbishen. Je mist vaak je logistieke aanvoer, omdat je het al heel snel in huis hebt. Dus dan kan je klant ook snellere logistiek bieden, sneller een oplossing. En dat is wel iets waar we onze studenten vaak mee in aanraking zien komen. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. En vanuit die kant zie je het ook wel vanuit de bedrijven komen. Ze weten vaak nog niet helemaal hoe en wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Maar je ziet zeker wel de wens. Vaak toch ook gewoon puur uit financieel oogpunt. En ik denk ook inderdaad toch wel het rentmeesterschap. Want ja, als je dat mee kan nemen en je kan je businessmodel goed op peil houden, is dat natuurlijk heel fijn.
Ja. Jenny, wat kun je me uitleggen wat precies het verschil is eigenlijk tussen het repareren en het remanufacturen?
Ja, nou de officiële definitie van remanufacturing is dat je het product weer terugbrengt naar zijn nieuwe staat. En dat je dus ook weer gewoon de nieuwe garantie afgeeft. Of de garantie alsof het nieuw is. Reparatie breng je terug naar een werkende staat. En refurbish zit er tussenin. Dus dat is gewoon een vooraf afgesproken kwaliteitsdefinitie die je met je klant afspreekt. Als ik voor jou refurbish, dan kan het dit en dit weer. Hm. Dus het is eigenlijk een soort glijdende schaal van terugbrengen in werkende staat tot zijn originele staat. Ja. Je kunt zelfs upgraden als je zegt, nou dan krijgt hij ook nog nieuwe software. En deze onderdelen die pakken we even andere voor, want dan weten we zeker dat die nog wat langer mee. Mm-hmm. Dus er zit eigenlijk zelfs nog 1 stapje boven remanufacturing.
Ja. En hoe werkt het dan met die data? Want is dat steeds data die min of meer achteraf wordt verkregen? Of is er ook data aan de voorkant waarmee dingen worden bedacht?
Ja, nou ja, in de ideale situatie, ideaal, kijk, alles heeft zijn. Er zitten natuurlijk privacy issues aan, maar stel dat je een product over zijn hele levensduur zou kunnen volgen, zodat je gewoon altijd precies zou weten wat zijn conditie is, dan zou je op basis van dat soort data zou je veel beter de timing van de reparatie-ingrepen kunnen doen. En dan kun je ook voor zorgen dat het product in zijn geheel zo lang mogelijk leeft. Het helpt je ook om de producten terug op te sporen, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Het helpt je ook om in te schatten wanneer er bepaalde reparatie of remen acties nodig zijn. Je kan je spares dan veel beter managen. Weet je wel? Dus er zijn allerlei redenen waarom je heel graag over de levensduur allerlei data van het product zou willen verzamelen.
Ja.
Dus dat is een van de redenen. Maar wij denken nu bij dat data-driven en waar we dat hele symposium aan opgehangen hebben, niet alleen maar aan dat soort monitoren van producten, maar bijvoorbeeld ook het geven van ondersteuning bij reparatie door middel van de data die je verzameld hebt. Ja. Dus een operator krijgt dan in een dashboard misschien wat suggesties hoe je het zo makkelijk mogelijk uit elkaar kan halen, welk onderdeel erin moet enzovoort. Ja.
En binnen jullie beroepsgroep is het natuurlijk echt heel vaak al heel high-tech. Wordt er juist aan de hand van die data ook bijvoorbeeld al gewerkt met artificial intelligence om eigenlijk een stap verder vooruit te kijken? Of is dat nog iets wat nog heel erg nieuw is binnen jullie tak van sport?
Nou, we doen het nog niet zo heel veel. Maar we weten wel zeker dat we het op heel korte termijn wel vrij intensief gaan doen. Want je kunt AI nu al voor van alles nog wat inzetten. Dus al die voorbeelden die we net noemden.
Ja.
Bijvoorbeeld het herkennen en identificeren van producten. En een soort, we noemen dat dan een similarity mapping doen. Van, deze lijkt wel heel erg veel op degene die ik gisteren voor mijn neus had. Dus dan zal die wel zo en zo uit elkaar moeten. Dat zijn een soort analyses die je met AI doet.
Mm-hmm.
Het maken van de voorspellingen. Wanneer dan het optimale reparatie of het optimale onderhoudsmoment is. Dat doe je typisch met AI. Vul me maar aan. Er zijn allemaal AI-toepassingen die allemaal strakjes heel, gewoon heel normaal worden in het vakgebied. Mm.
Ja, wat op dit moment redelijk standaard is, is dat je dus inderdaad bepaalde parameters zoals temperatuur, luchtvochtigheid en dat soort dingen meet, zeg maar. En dan als het buiten bepaalde grenzen komt, dat er dan alarmen worden gegeven. Nou, dat kan ook in machines, zeg maar, met bepaalde waarden die je meet. Ja, verder, maar meer dat intelligente, dus hoe bepaal je nou, zijn je die thresholds, zijn die nou die grenswaarden, zijn die nou slim bepaald? Zijn die niet te scherp? Geven die niet te veel false positief, zeg maar. Dus verkeerde alarmen terwijl er niks aan de hand is. Of andersom, false negatives. Dus hij mist gewoon iets. Ja, daar gaat AI denk ik wel een verschil maken. Verder wat we ook wel zien op QR-codes herkennen bijvoorbeeld. Hè. Dat vinden we niet eens AI, maar eigenlijk zit daar wel AI onder. Dat is natuurlijk redelijk standaard, maar meer het je product beoordelen, zeg maar. Voldoet die aan je kwaliteitsstandaarden? Dat wordt vaak ook visueel gedaan. Nou, dat zou in principe ook met AI-techniek kunnen.
Ja.
Dat is denk ik wel echt in opkomst.
Een van de onderwerpen las ik terug waar jullie het ook de 28e over gaan hebben bij de bijeenkomst, is ook hoe bouw je een slimme fabriek met mbo- en hbo-studenten? Vind ik wel een interessante. Wie heeft het antwoord?
Het eindantwoord heb ik niet. Ik weet wel dat onze studenten vaak meedoen in de projecten van de Haagse Hogeschool, van lectoraten en die van Jenny.
Maar wat is een slimme fabriek? Wat is de definitie daarvan voor de studenten in dit geval?
Ik denk waar processen geautomatiseerd zijn. En ik denk ook dat je daar verschillende gradaties in hebt. In hoe slim, hoe intelligent is die fabriek? Waarbij denk ik het eindantwoord zal zijn. Volledig zonder operators. Volledig zonder incidenteel onderhoud. Dat soort zaken. Dat zal nog even duren totdat we daar zijn. Maar ik denk dat die stappen daarin... daar kan je dus gradaties maken van hoe slim is die fabriek.
Maar voor mij zit het ook in de automatisering, maar niet eens zozeer in het zonder operators werken, maar veel meer in de connectiviteit. Zeg maar, kunnen de machines met elkaar communiceren en hebben ze een bepaalde manier van zelf voorspellend vermogen. Dus kunnen ze zelf reageren op de omgeving en dingen doen.
Ja.
En dat doe je... denk ik deels geautomatiseerd, maar ook deels samen met je operators. Dus het slim zit hem echt in dat het data-intensief is en dat er heel veel connectie is tussen de objecten in de fabriek.
Zit daar dan ook het stukje AI weer in?
Zeker.
Ja, volgens mij wilde jij daar nog even op aanhaken, Rufus.
Ja, ik denk inderdaad die connectiviteit door alle lagen. Dus tussen machines, maar ook inderdaad in meer verticaal. Dus dan noem ik even wat technische termen. Je manufacturing execution system bijvoorbeeld. Hè, wat probeert een bepaalde proceslijn, zeg maar, goed te organiseren. Dat de orders bijvoorbeeld in de juiste volgorde staan. Waarin het logisch is, waarin ze uitgevoerd moeten worden. En als een order zelf kan bepalen, zelf eigenlijk kan gaan aangeven. Dit heb ik nodig aan machines. En dat doen al die orders. Dan kan op een gegeven moment dat systeem ook gaan bepalen. Welke volgorde is nou eigenlijk optimaal hiervoor.
Mm-hmm.
En daarboven heb je dan weer het enterprise resource het ERP-systeem, moet ik het wel goed kunnen formuleren natuurlijk. Maar daar zitten uiteindelijk ook weer mensen achter, zeg maar, die ook met klanten bijvoorbeeld in overleg zijn.
Ja.
Ook real-time willen weten van, als we nu iets maken, kan dat? Is er ruimte nu bijvoorbeeld? Kan ik dat direct inboeken? En wat voor eventuele consequenties heeft dat?
Ja.
Dus dat heeft dan direct weer invloed op welke prijzen we kunnen vragen.
Ja. En heb je een voorbeeld waarbij de data dermate bepalend is geweest voor een, laten we zeggen, een nieuwe afslag voor een product of een bedrijf waarvan je zegt, oké, zonder die data hadden ze nog 10 jaar rechtsaf gegaan en dankzij die data zijn ze nu meer linksaf gegaan?
Kijk, de data is ook wel het nieuwe goud, zeg maar. Dus men is daar ook al voorzichtig mee.
Nou, daarom vraag ik het ook.
Want
het
is vrij te geven.
Ja, maar tegelijkertijd, het is natuurlijk. Er zijn ook wel eens discussies waarvan mensen zeggen van, ja, maar je moet niet alleen maar op data afgaan. Nou weet ik niet, dat geldt natuurlijk niet voor iedere beroepsgroep, kan ik me voorstellen. Maar je hebt ook nog misschien ergens iets van het vingerspitsengevoel of je onderbuikgevoel, waarvan je zegt of dat je geluiden hoort uit de markt die nog niet de staven zijn aan de hand van de data. Hoe bepalend is die data dan?
Ja, ik denk ook niet dat je blind op AI bijvoorbeeld moet afgaan.
Ja.
Tenminste, dat kun je soms een keer doen misschien. Maar ik denk dat je er voortdurend rekening mee moet houden. En ook zelf eens op je productievloer, zeg maar, rondlopen. Van, werkt het nou slim of niet slim? Dus is de AI wel echt daadwerkelijk slim en slimmer dan wij zijn of niet?
Ja.
Dus dat ook in de medische sector, hè, waar ook al jarenlang natuurlijk van beeldherkenningstechnieken gebruik wordt gemaakt, gaat men daar niet blind op af. Dus in die zin zal altijd de mens een rol blijven spelen. Ook, maar men wil wel ook de mens, natuurlijk AI-technieken, die hebben de data echt inderdaad nodig, maar ook de mens wil ook weten van, is de... Zijn de orders bijvoorbeeld goed uitgevoerd? Hoeveel gaan er fout? Dus zeker als je kleine series hebt, dan wil je eigenlijk dus direct. Die wil je eigenlijk leren van de product. De risico's die je, of fouten die je in het verleden hebt gemaakt, die wil je eigenlijk kunnen meenemen in de productie van je systeem. Dat is soms best lastig, omdat natuurlijk, zeker als je met series van één stuk bijvoorbeeld te maken hebt, steeds heb je weer met een nieuw ontwerp te maken. Maar hoe kun je dan toch leren van fouten uit het verleden?
Ja.
Nou, daar zijn we wel naar het kijken. Dan praten we over manufacturability. Dus bij onder andere elektronica bedrijven, dus, of PCB, bestukkingsbedrijven, onder andere. Maar ook de tiny houses waar ik net over had, en de metaalbewerking bedrijven.
En dat zijn natuurlijk dan de real-life voorbeelden. En hoe vertalen jullie dat naar het onderwijs?
Nou, ik was laatst bij een evenement. Het ging ook heel erg over manufacturing en ook de digitale kant daarvan. En wat ik wel interessant vond, daar werd heel erg ingehamerd van, je hebt data, dat is leuk. Dat is echt een containerbegrip, het nieuwe goud en iedereen moet er iets over zeggen. Maar vanuit die data moet je eerst informatie krijgen. En dan pas kan je inzicht krijgen. En ik denk dat dat hier ook heel belangrijk is, want data is maar data. Dat is op zich niet zo spannend. Om daar uiteindelijk ook inzicht in te krijgen van, wat kan ik ook met die data? Ik denk dat het goed is voor onze studenten, dan heb ik het even voor de mbo-studenten, maar geldt in principe voor alle niveaus, denk ik. Dat het heel belangrijk is om die vertaalslag van data naar informatie, naar uiteindelijk inzicht. En wat kan dat betekenen voor mijn processen? En dan ligt er natuurlijk even aan in welke branche je zit, maar bij ons voor de maakindustrie. Ik denk dat het wel heel belangrijk is om ze in ieder geval dat begrip mee te geven. En het liefst ook een paar technieken om dat ook te kunnen toepassen.
En, wilde je daar wat aan toevoegen?
Ik heb ook nog wel wat voorbeelden, zeg maar. Maar jij misschien ook al, dus we hebben heel wat voorbeelden.
Ja. Nee, ik wilde zeker wel wat toevoegen. Maar dan wijk ik een beetje af van jouw vraag naar het onderwijs. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk uitgangspunt van ons is, dat dat data gestuurd werken, dat is vooral bedoeld om mensen tijd te besparen. Dat is absoluut het uitgangspunt. Want dan kun je mensen meer tijd geven voor de belangrijke dingen. Dus waar ze hun creativiteit en hun vakmanschap in moeten zetten. En alles wat je met data en met automatisering kunt ondersteunen, dat probeer je weg te nemen. Dat is een beetje het principe. En dat proberen we ook aan de studenten over te brengen. Maar ook heel erg door ze hands-on dingen te laten doen en ze dit soort oplossingen te laten bouwen. En dat is denk ik ook waar Grievers naartoe wilde. Dus,
nog een voorbeeld inderdaad waar we ook met studenten aan het meewerken zijn, is bijvoorbeeld hoe kun je nou producten die bijvoorbeeld, als alles vlekkeloos georganiseerd is, is natuurlijk allemaal mooi. Maar heel vaak in de praktijk, in ieder geval waar MKB-bedrijven nu wel eens mee zitten, is dat bijvoorbeeld een bepaalde krat gewoon, ja, waar staat die? Ja, die was even opzij gezet. Ja, maar waar is opzij? Waar dan? Nou, voordat je echt, en die medewerker die dat had gedaan, die is net even, die werkt vanmiddag niet bijvoorbeeld. Dus dat is echt wel zoektijden verminderen. Dus dat is echt iets, hoe kun je dan eigenlijk monitoren waar je kratten en je pallet, zeg maar, staan? Ja. Op dit moment zijn we dan bezig met een projectgroepje wat dan bezig is met een mobiele scanrobot, zeg maar, te bouwen. Wat dan rondrijdt en dan ofwel QR-codes of radiofrequente identificatietechnieken, zeg maar, gebruikt om de locatie, zeg maar, kaart te kunnen brengen van dit soort goederen.
Ja, want die hele keten heeft uiteindelijk met elkaar te maken. Van het maken van het product tot uiteindelijk het verschepen en noem maar op. Ja. Dus je zal in al die ketens, al die onderdelen van die keten, zal je uiteindelijk met dit soort situaties en dingen te maken hebben.
Ja, en ook, wij werken daar veel met maakbedrijven. Dus ook niet, heel vaak is wel eens het beeld dat er nauwelijks producten nog meer gemaakt worden in West-Europa. Nou, er worden wel degelijk veel producten gemaakt. Dus zoals Dennis net ook al aangaf, dat reassembling, zeg maar, dus of dat remanufacturing, dat kan wel eens leiden dat er toch nog veel meer productiecapaciteit
Maar dat vind ik wel een interessante die je nu aanstipt. Omdat we hebben natuurlijk heel veel dingen die ergens vanuit China, et cetera, vandaan komen. Hoe denken zij anders over het produceren of het remanufacturen dan dat we hier in Europa of in het Westen doen, zeg maar, om even een ouderwetse term te gebruiken. Zijn ze daar ook zo bezig met de footprint en dergelijke als we hier zijn? Of?
Ik heb niet objectieve data, maar je kunt natuurlijk vermoedens hebben. Je gaf net al aan inderdaad van de klant die bepaalt op een gegeven moment ook in belangrijke mate.
Ja.
Je kunt zeggen van, wat is je eigen motivatie?
Ja, maar dat is natuurlijk een constante spanningsboog. Want als jij hier een product, en weet je, we hebben allemaal die voorbeelden. Als je hier iets koopt en je betaalt voor een bepaalde telefoon of een, weet ik veel wat, betaal je, ik noem maar even wat, 1000 euro. En je gaat naar een of andere Chinese website of app en dan kan je het voor 100 euro kopen. Is dan de afweging van de prijs ten opzichte van, het wordt daar duurzaam geproduceerd, et cetera. Geldt die dan nog wel?
Nee, maar ik denk daarvoor is denk ik ook zo'n productpaspoort heel belangrijk. Dat daar ook gewoon wetgeving voor gaat ontstaan. En dat je ook. En ik denk dat daar. Kijk, zal niet iedere burger zou daar behoefte aan hebben, maar ik denk steeds meer. En ik denk dat het ook belangrijk is dat daar ook goede wetgeving op komt.
Ja.
Zodat je ook weet wat je met een product. Want laten we wel wezen, de grondstoffen zijn schaars. Dat kan niet oneindig lang kun je doorgaan met steeds. Eigenlijk worden dit de huidige producten die we nu gebruiken, dat zijn eigenlijk weer de grondstoffen voor nieuwe producten.
Ja.
Ja, en Europa heeft veel minder grondstoffen natuurlijk dan China. Dus Europa moet nu sneller. Maar wat hier straks gewoon verkrijgbaar is, daar gelden dezelfde regels voor. Dus daar kan een ander land als China niet zo makkelijk omheen.
Mm-hmm.
Maar wie straks het meeste verkoopt in Verenigde Staten of iets dergelijks, daar krijg je natuurlijk wel concurrentieverschillen.
Ja. We zijn natuurlijk als klein landje, als Nederland, hebben we ook in de geschiedenis altijd wel voorop gelopen op bepaalde vlakken. Lopen we hierin ook voorop? Qua technologie of qua denkwijze met onze studenten?
Met onze studenten durf ik niet. Er zijn een aantal andere campussen in Europa die wel degelijk heel enthousiast met dit onderwerp bezig zijn. Mm-hmm. Toevallig was er vorige week een symposium waar ik een aantal andere professoren ontmoet heb die hiermee bezig zijn. Dus het speelt echt wel op meer landen. Als je het hebt over het doordruppelen van Europese wetgeving naar landelijke wetgeving, dan loopt Nederland echt niet voorop. Nou, ik verwees al naar dat Franse paspoort, dus daar zijn ze met bepaalde dingen al veel verder dan wij. Mm-hmm. Daar kunnen onze studenten natuurlijk niks aan doen.
Ja.
En onze studenten zijn in elk geval altijd heel enthousiast om mee te werken in de lab.
Ja. En hoe zit dat? Zie je dan verschillen ook, Dennis, tussen de mbo en de hbo-student? Is dat juist het feit dat ze verschillen, dat die synergie zo goed maakt? Heb je daar echt een onderscheid in? Of denk je van, ze komen op heel veel vlakken wel overeen, maar het zit hem puur in de details of zo?
Ja, ik denk dat ze op heel veel vlakken wel echt overeenkomen. Op dit onderwerp zou ik niet durven zeggen of daar een echt verschil in zit. Ik denk wel dat de HBO'ers, zelfs ik het bijvoorbeeld heb over HBO-mechatronica ten opzichte van onze MBO-opleiding engineering. Die gaan denk ik wat dieper in op echt op het engineeringstuk, hè, de HBO'ers die op het ontwerpen. En ik denk dat ze daar wel meer factoren laten meespelen, zoals de duurzaamheid van het product, de remanufacturing principes die erachter zitten. Dus ik denk dat ze er wel meer mee in aanraking komen. Ja, dat eigenlijk.
Moeten wij er ook meer mee binnen Mondriaan? Met de gedachten, zeg maar. Met de filosofie erachter.
Ja, en ik was me aan het voorbereiden op deze podcast. En wat ik eigenlijk wel leuk vond, was dat ik er al heel veel mee deed binnen mijn projecten. Vanwege een hele simpele reden hoef ik niet de hele tijd nieuwe onderdelen te bestellen.
Ja.
Dus ik zeg tegen mijn studenten, je mag niet lijmen, je mag eigenlijk ook niet lassen. Je mag eigenlijk geen permanente bewerkingen doen, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Omdat ik alles weer uit elkaar wil kunnen halen.
Ja.
En gewoon weer lekker in de kast wil kunnen leggen voor de volgende projectgroep. Want mm-hmm. Ik heb nogal wat studenten per jaar. Dus dat vond ik eigenlijk voor mezelf wel een grappig iets. Dat ik dacht van nou, ik hou al redelijk rekening met remanufacturing of repurpose van materialen in de projecten. Ja, gewoon puur om niet elke week voor tonnen aan geld te verspillen. Hm. Dus dat vond ik wel leuk. Wat ik ook aan het begin al zei, is die dossiers die vernieuwd zijn, daar zit het ook steeds meer in. Dus de SBB heeft ook gezegd van nou, je moet jullie echt iets mee met die duurzaamheid. Maar ook met productevaluatie, waarin duurzaamheid dus ook een belangrijk onderdeel kan zijn. Dat zit in beide dossiers. Dus ik denk zeker dat het iets is waar het MBO steeds meer aandacht aan moet besteden. Ik denk ook dat het goed is dat alle projecten hebben nu ook een element van duurzaamheid in de projecten zitten. Ik denk ook dat dat heel goed is voor de motivatie van de studenten, want ze werken dus ook echt aan reële problemen. En ook de problemen die zich om zich heen horen en zien. Het is natuurlijk heel actueel.
Ja, ja, dus iedereen herkent het, bedoel je?
Ja, zeker. Je hoeft ze niet uit te leggen van joh, duurzaamheid is belangrijk. Nee, dat is er wel ingeslagen, zeg
ja,
maar.
Ja. Jenny, wat met die bijeenkomst van woensdag, wat hopen jullie daar los van het vieren van het feestje nog meer mee te bereiken?
We willen heel graag de bedrijven die hier al mee bezig zijn en die niet per se allemaal in deze regio zitten, die willen we een keer gewoon face-to-face bij elkaar brengen. Dus we willen heel graag dat ze met elkaar het gesprek aangaan en dat we daar dan ook weer een hoop suggesties uithalen om mooie projecten te doen met die bedrijven en met studenten samen. Dus dat is één ding, gewoon elkaar eens een keer in de ogen kijken en weten dat we niet alleen zijn op dit onderwerp. Mm-hmm. We hebben nog een heel programma eromheen, dus we gaan ook zelf dashboards bouwen om mensen te laten ervaren hoe makkelijk het is om data te verzamelen en hoe moeilijk het is om daar dan informatie uit te krijgen. Dus ja, dat is een van de dingen die we gaan doen. We gaan ook spullen uit elkaar halen, dat is meer een bewustwordingsactiviteit, maar dat is ook altijd een hele goede om eens een keer met een gemengd gezelschap te doen. Dus we hopen heel graag wat gelijkgestemden bij elkaar te brengen. Maar we hopen vooral dat het de aanzet is voor mooie samenwerkingsprojecten in de toekomst.
Ja. En als je dan naar die toekomst kijkt, laten we even voor de grap het niet te ver doen, maar een jaar of 5.
Ja.
Waar staan we dan op dit vlak? Misschien dat je dit niet helemaal 100% weet, maar wat zou dan je ideaalbeeld zijn daarin?
Allereerst, we zijn druk bezig, zeg maar, hier ook om onze eigen student factory, zeg maar, te ontwikkelen. Waarin we inderdaad heel veel problemen waar de industrie mee te maken hebt op het gebied van assembleren, disassembleren, automatiseren. Maar ook welke informatie geeft nou aan heeft de operator eigenlijk echt nodig. Maar ook een stukje cybersecurity bijvoorbeeld. Hè. Hoe zorg je daar dan voor? Hoe ga je om met rollen en autorisaties. Dus ik denk dat we daar, het zou heel mooi zijn als we die factory dan soort van lopend, draaiend hebben. En dat we daarin ook opdrachten gewoon voor het bedrijfsleven kunnen doen.
Ja.
Dus dat.
Ja. Die deel jij, die visie?
Ja, zeker. En we doen dan opdrachten voor bedrijven, maar er zijn ook, nu zijn er eigenlijk al altijd minstens 30 studenten per semester aan het werk in die fabriek. En dat moet eigenlijk nog wel wat groter worden. We willen daar weer meer regulier onderwijs in gaan doen.
Mm-hmm.
Zodat we zeker weten dat alle studenten met deze materie in aanraking kunnen komen, ja, binnen deze faculteit en binnen het samenwerkingsverband met Mondriaan.
Ja. En zijn er nog wel bepaalde bedrijven die zich nog niet hebben aangemeld, waarvan je zegt, nou, die zou ik er graag bij willen hebben?
Oh, nou.
Dan heb je nu je kans.
Er hebben al zoveel zich aangemeld. Hè? We moeten kijken van, moeten we nog wat extra lokaal regelen?
Ja. Nee. We zitten lekker vol, maar ja, meer is altijd welkom.
Oké. Okay. Nou, we hebben een heleboel dingetjes hebben we besproken. We zijn al ongeveer aan het einde van deze podcast. Ik kan me ook voorstellen dat er nog een triljoen dingen zijn die we nog niet besproken hebben of die we nog hadden kunnen bespreken. Heb ik iets gemist? Hebben jullie nog iets waarvan je zegt, hey, dat wil ik toch nog eventjes onder de aandacht brengen voor de luisteraars?
Nou, schrijf je in. Volgens mij is het... Ja, ik kan
waar,
niet
kunnen, waar kunnen mensen dat doen?
Ja, je kan... even kijken, dat is een goede. Er is ja, via LinkedIn. Wat is...
Ja, dat is het makkelijkste, denk ik. En er staat op de ROC Mondriaan eventpagina staat de inschriftlink ook nog. Op de website van Singulaire Maakindustrie staat de inschriftlink nog. Dus het is makkelijk te vinden.
Goed zo, goed zo. Nou, dan dank ik jullie voor dit moment voor het deelnemen aan deze podcast. Ik wens jullie ontzettend veel plezier, maar ook heel veel succes en heel veel wijsheid met alle data die daar weer uit verkregen wordt voor alle nieuwe projecten. Dus dankjewel Jenny Koenen. Dankjewel Rufus Vraaien en dankjewel Dennis Koeman. En nou ja, weet je, het lijkt me leuk om eens te kijken over een jaar of over een paar jaar. Om dan even terug te blikken op deze podcast. En te kijken wat we daar voor data uit hebben gekregen en wat we er wijzer van geworden zijn.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja,
gaan we doen. Veel succes woensdag.
Ja, thanks.
Tot zover deze aflevering van Talk of the Tin. Heb je vragen, opmerkingen of goede ideeën? Laat het weten via techniekinnovatiehuis@rocmondriaan.nl. Tot de volgende!